Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen, Hemelvaartsdag, vervolgen wij door samen te zingen Psalm 24, het vijfde vers, verhoogd door poorten, nu de boog, en wat er volgt, Psalm 24, vers 5. Gebeten aan het begin van de dienst van deze morgen beleiden we ons geloof met de woorden van zondag 18 uit de Heidelbergse catechismus. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 75 het eerste vers. In aansluiting daarop lezen we het Hemelvaartsevangelie, het Handelingen 1 vers 4 tot en met 11. Aansluitend daarop ook Hebreeën 2 vers 1 tot en met 13. Handelingen 1 vers 4 tot en met 11. Hebreeën 2, vers 1 tot en met 13. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden? Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans, niettemin, ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in den hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Schriftlezing is uit Handelingen 1, vanaf vers 4 tot en met vers 11. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hen dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan de uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hen weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welken ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij, en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Vervolgens lezen wij Hebreeën 2, de eerste 13 versen. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, dewelken begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welken wij spreken, Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens, dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. Want het betaamde hem om welker alle dingen zijn en door welken alle dingen zijn, dat hij velen kinderen tot de heerlijkheid leidende, den overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hun broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen, en wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft.
Gemeente, wij vervolgen deze dienst door te zingen Psalm 47, de versen 1, 3 en 4. Juicht, o volken, juicht. En wat er volgt in vers 3 en 4. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaaf te dienen. Er zijn twee collecten voor de diaconie en voor de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden voor de preek op deze Hemelvaartsdag, die vinden wij het ons voorgelezen Bijbelgedeelte uit Hebreeën 2. Let dan op het 9e vers, Hebreeën 2 vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij, Jezus gekroond. Drie aandachtspunten. Eerst de eer van de verhoging. Staat er, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Daarna als tweede weg van de vernedering, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods. Dan als derde bron van de genade, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Dus het thema is Jezus gekroond, de eer van de verhoging, de weg van de vernedering, de bron van de genade. Onze eerste gedachte is de eer van de verhoging. Gemeente, jongens en meisjes, in gedachten gaan we naar de stad Jeruzalem. De Heer Jezus en zijn discipelen lopen met elkaar de stad Jeruzalem uit. Al snel komen ze aan in de bekende omgeving van de Olijfberg. En je merkt het, wat vinden ze het fijn om met hun lieve meester te wandelen en ook te praten. Want ze hebben eigenlijk best nog wel wat vragen. De Heer Jezus had wel gezegd, jullie moeten in Jeruzalem blijven. Daar moet je wachten op de Heilige Geest. Maar dat begrijpen ze niet zo goed. De Heilige Geest, zal die bij hen komen? Jezus is toch bij hen, dan is het toch genoeg? Dat de Heer Jezus gezegd dat hij naar de hemel zal teruggaan, zijn ze totaal vergeten. Ze vragen, Heere, zult u straks in Israël weer koning worden? De Heer Jezus kijkt zijn discipelen vol liefde aan. Hij schudt zijn hoofd en geduldig legt de Heer Jezus uit, jullie moeten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Die zal binnenkort komen en dan zal er zoveel veranderen. Het evangelie zal uitgaan naar alle volkeren. Daarvoor zullen jullie de kracht van de Heilige Geest ook krijgen. En dan, ja, dan komt er Jezus ineens in beweging. Terwijl de discipelen om hem heen staan, gaat het lichaam van de Heer Jezus langzaam maar zeker omhoog. Ze zien het voor hun ogen gebeuren. Langzaam maar zeker gaat het lichaam van de Heer Jezus al maar hoger en al maar hoger. Het is alsof de Heer Jezus met een onzichtbare hand wordt opgetild. De Heer Jezus die stijgt op. Al maar hoger en al maar hoger. Hij wordt als een stipje zo klein, dan schuift er een wolk voor en dan is de Heer Jezus uit het zicht verdwenen. De discipelen staan er nog, maar de Heer Jezus is er niet meer. En dan kun je wel begrijpen dat ze nog naar boven staan te kijken. En hou dat naar boven kijken even vast. Gemeente, zullen wij er in gedachten eens naast gaan staan? Zullen wij er in gedachten eens naast gaan staan? Ik zal u vast zeggen dat we daar dan met de discipelen ook heel veel andere mensen tegenkomen. Die zijn er in gedachten ook bij gaan staan. Wie dat zijn? Het zijn mensen uit alle geslachten en talen en volkeren en culturen, dat sowieso al. zijn mensen van vroeger en van vandaag, van alle tijden en plaatsen. Het zijn jongens en meisjes, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, best heel veel verschillende mensen dus. En toch lijken ze ook wel weer best veel op elkaar. Het zijn namelijk allemaal mensen die door wedergeboorte, bekering en geloof met hun hart bij de Heere mogen horen, met hun hart en met hun ziel aan hem verbonden zijn. Dat geeft ze bij tijden veel vrede en vreugde. Maar er leven hun hart en ook de nodige vragen. Ze hebben soms vragen die te maken hebben met de zonde zelf. Deze mensen hebben het God onterend karakter van de zonde leren kennen. Dat zorgt ervoor dat sommigen het moeilijk hebben in de toe-eigening van het heil. Anderen die worstelen met het leven uit het heil, dan willen ze zo graag heiliger voor hem leven. En ze hebben ook vragen die te maken hebben met het dagelijkse leven. Wat kunnen er moeilijke dingen zijn in hun leven? Dan vragen ze het Heere. Heere, waarom deze weg? Dan vragen ze, Heere, waarom toch deze pijn? Waarom toch dit verdriet? De meeste van hen hebben vaak te maken met de vurige pijlen van de boze. De meeste van hen, die herkennen we niet. Sommigen weer wel. In ieder geval herkennen wij ook apostel Paulus. Ook Paulus kijkt in gedachten verzonken, verwonderd en blij naar boven. Je vraagt jezelf misschien wel af, waarom al die mensen en ook Paulus dat doen? De Heer Jezus, die is immers weg. Hij is naar de hemel teruggegaan. Met je gewone ogen is er dan dus niets meer te zien. Dat is ook zo. Met ogen van je lichaam is er inderdaad niets meer te zien. Maar gemeente, met geestelijke ogen, met de ogen van het geloof, is er zoveel te zien. Oneindig veel te zien. Want dan is Paulus, op een bepaalde manier, de spreekbuis. Hij is de woordvoerder van al die mensen. Hoort u, gemeente, wat hij in diepe, diepe verwondering zegt. Wat hij schrijft aan de Hebreeën, hoofdstuk 2, vers 9, tekstwoorden van vanmorgen. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood smaken zou. Paulus schrijft het dus aan de Hebreeën. Joden die christen geworden zijn. Je merkt aan de brief dat ze het niet altijd makkelijk hebben. Ze hebben te maken met verslapping in de leer en ook een stukje van slordigheid in de levenswandel. Want waar is Jezus Christus nu in hun leven? Vraagt Paulus zich af. Het lijken christenen zonder Christus geworden te zijn. Daarom waarschuwt Paulus voor het grote gevaar van onachtzaamheid. Een schip dat niet goed verankerd is, drijft door de stroming makkelijk weg van de oorspronkelijke ligplaats. Zo dreigen de gelovigen, de Joodse gelovigen, aan wie de brief geschreven is, van hun geloof in de Heer Jezus Christus terug te vallen in het Jodendom. Opmerkelijk en leerzaam ook voor vandaag is om te zien hoe Paulus, hoe de Heilige Geest daarmee omgaat. Paulus werpt mensen niet terug op zichzelf, nee. Hij wijst ze ruimhartig op de Heer Jezus Christus, op wie hij is.
op wat hij heeft gedaan. Zie toch op hem. De hele brief is eigenlijk één doorlopend getuigenis over de verhevenheid, over de heerlijkheid van de persoon en het werk van Christus. Dat lees je ook in de aanloop naar onze tekstwoorden. Christus is groter dan de oud-testamentische profeten. En Christus is ook groter dan de engelen. Want op dat punt sluit vers 5 van Hebreeën 2 direct aan. Paulus heeft het daarover de toekomende wereld. De toekomende wereld. Daarmee bedoelt hij de weer volmaakt geworden schepping. De toekomstig bewoonde wereld. Het definitief gekomen en voltooide koninkrijk van God, waarin God weer volmaakt zal worden gediend op een nieuwe hemel, op een nieuwe aarde. Paulus zegt dat de regering daarvan niet aan de engelen onderworpen is, vers 5. En dan gaat hij in vers 6 er verder op door. Hij haalt daar David in Psalm 8, vers 5 tot en met 7 aan. Kort samengevat, David zingt daar over de mens in het paradijs, hoe goed het daar allemaal was. Jongens en meisjes, we weten het, Adam was daar de baas. Hij regeerde in onderworpenheid aan God, over het koninkrijk van God, wat uit de hemel was neergedaald. Als profeet, priester en koning die de Adam en Eva de Heere volmaakt. Lees vers 7, 8 maar, hoe goed en hoe rijk dat was. U, dat is de Heere, hebt hem, dat is de mens Adam, een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond en u hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Het is echter zo niet gebleven. Adam en Eva, we hebben ons in de zondeval van God losgescheurd en van elkaar en van onze oorspronkelijke roeping. Hoe we dan moed gemeten met Gods beloften over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoe we dan moed met de verlossing van mensen die sindsdien gevangen zitten in de banden van de dood. Paulus is eerlijk verzacht, maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nog niet. Met andere woorden, dat zal wel zo worden. Maar nu lijkt in ieder geval niets op de aarde te wijzen op dat hele koninkrijk van God. En hoor dan het evangelie, de woorden van hoop, van vers 9... Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Maar wij zien Jezus, zegt Paulus. In de grondtaal zie je bij dat woord zien dat het gaat om de blik die ergens bewust op is gericht. Aanhoudend, observerend, zeg maar. Het is een geestelijk zien door het geloof. Bij die woorden heerlijkheid en eer denk je opnieuw aan Adam paradijs. Jongelui categorisatie. Hij droeg de eer van beelddrager van God te zijn. In alles straalde dat ook uit in de heerlijkheid die daarbij hoorde. Het is bij Adam stuk gegaan, zagen we zojuist. Maar Jezus, de zaligmaker van zondaren, herstelt het.
Hij wordt gekroond met heerlijkheid en eer. Want gemeente, dat gebeurde er met de hemelvaart. Vandaar die schriftlezing gecombineerd. Dat gebeurde met de hemelvaart. Dan komt de Heer Jezus weer thuis bij zijn Vader in de hemel. Hij krijgt de kroon van zijn Vader. Vandaar ook noemen we het feest, de hemelvaart, alleen het feest van de kroning van de Heer Jezus. Niet voor niets zie je in de grondtaal bij het woord kroning nadrukkelijk dat het gaat om iets wat gebeurd is in het verleden. En daarna een blijvend gevolg heeft. Hij heeft de kroon ontvangen van zijn Vader. En sindsdien regeert hij. De Heer in de hemel tilt zijn zoon op. En zegt eigenlijk, kom nu maar thuis, mijn zoon. Want uw werk op aarde is nu klaar. Hij herstelde als de tweede Adam alles wat de eerste Adam verkeerd had gedaan. Gemeente, de enige profeet komt thuis. De grote hoge priester is terug in zijn tempel. En de eeuwige koning gaat dan naar zijn troon. Het kind komt terug bij zijn Vader. Wat zullen ze in de hemel gejuicht hebben, gemeente? Denkt u niet? Wat zullen ze in de hemel gejuicht hebben? En klinkt dan die echo van verwondering vanmorgen ook in ons hart? Want al die mensen, hè, van zojuist, die zo verschillend en toch hetzelfde zijn, die begrijpen het in de kern met Paulus zo goed. Vol van verwondering zien ze Jezus gekroond met heerlijkheid en eer. Met de eer van de verhoging. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Nu de tweede gedachte. De weg van de vernedering vervolg, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood. U merkt, gemeente, Paulus laat alles van het voorgaande vanuit Psalm 8 helemaal slaan op de Heer Jezus. Wij zien Jezus. De tijdelijk onder de engelen vernederde, kun je er ook voor lezen. En zo is het ook geweest voor de Heer Jezus. Jongens en meisjes, waar was de Heer Jezus voordat hij echt mens werd en als baby in Bethlehem geboren werd? Ja, toen was de Heer Jezus in de hemel, zeg je, dat klopt. In de hemel. In de hemelse heerlijkheid bij zijn Vader. Daar was hij altijd al. Dat is zo geweest van eeuwigheid, zeggen we dan. Hij was er als spelend voor het aangezicht van zijn Vader. Dat lees je Spreuken 8. De engelen, die waren daar ook. En alles ademde daar de sfeer van de heiligheid, de volstrekte harmonie en de meest zuivere liefde. Als je dat probeert op je in te laten werken, dan begrijp je wel waarom Paulus hier nu zegt dat Jezus voor een tijd minder dan de engelen geworden is. Wat moet dat geweest zijn voor de Heer Jezus? Maar toch wilde hij het zo. Om de weg terug naar God te openen. Om te ervaren wat wij ervaren. Om te voelen wat wij voelen, om te lijden wat wij lijden. Voor een tijd, voor het duur van 33 jaar, is Jezus onder ons mensen op deze aarde geweest.
en was die in een sfeer die totaal doordrenkt was en is van zonde en van ongerechtigheid. Dat is wat gemeente. Als de heilige was hij onder de onheiligen, in de onheiligheid, in de onoprechtheid, in de zedeloosheid, in de goddeloosheid, in de wreedheid en noem maar op. Hij is ons mensen in alles gelijk geworden. Behalve wat betreft de zonde zelf. Maar dan vooral gaat het nu om. De Heer Jezus vernederde zich. Toen hij op de aarde als middelaar alles betaalde waar God recht op heeft. Dat was de grote afspraak. Tussen de drie enige God en zijn zoon. Heer Jezus zou er op de manier van de vernedering voor zorgen dat de verbinding met de duivel weer verbroken worden zou. Allegenen die er van eeuwigheid aan zijn hart gelegd zijn, zullen daardoor weer vastgemaakt worden aan God in geloof en liefde. Dat merk je bij Paulus ook in deze woorden. Vanwege het lijden van de dood. In de grondtaal kun je nog duidelijker zien. Daarmee wordt de reden, de grond aangegeven, waarom Jezus met heerlijkheid en eer is gekroond. Ik wil er straks nog wat meer van zeggen. Nu letten wij er vooral op dat de Heer Jezus helemaal onder ons mensen is komen te staan. Jongens en meisjes, de Heer Jezus, hè, die begrijpt het heel goed wanneer jij verdrietig bent. Ja. Of pijn hebt. Of bang bent. Gemeente, ouderen, hij kent de zwakheid. Hij kent de ellende, de nood, de moeite, het onrecht, de gebrokenheid, de schuld, de wreedheid. Hij kent in één woord al die onderdelen van dat lijden wat alles te maken heeft met de dood, de straf op de zonde. Dat zegt Paulus hier. En juist door die dood te sterven, wint hij het. Dat is wonderlijk. Juist in de diepste vernedering wint hij, breekt hij de ban en vernietigt hij de vloek. Gemeente, merkt u hoe dichtbij dat komt? Dan moet je vragen in gedachten. Dan moet je vragen aan deze christenen, aan wie Paulus dit nu schrijft. Er waren christenen uit de Joden die te maken hadden met soms zulke hevige aanvechtingen. Die mensen, hè, die konden het maar niet bij elkaar brengen. Die combinatie, om zo te zeggen. Die combinatie van doodslijden en tegelijkertijd delen in de glorie. Moet je het vragen aan de mensen van de eerste gedachte, die u daar in gedachten bij zagen staan bij de Olijfberg. Neem de discipelen maar. Wat zullen zij nog aan lijden en verdrukking meemaken in de onbekende toekomst? Je denkt aan henzelf, maar ook wat we zullen zien bij de gemeente van eerste christenen, wanneer kort tijd later vervolgingen losbarsten. Dan zullen ze ook die mensen tegenkomen die die combinatie van doodslijden en tegelijkertijd delen in de glorie niet bij elkaar kunnen brengen. Vraag het aan de kinderen van God van vandaag. Kunnen wij dat wel altijd bij elkaar krijgen? De strijd, en de beproeving, de smeltkroest van het leven, waarin het goud van Gods genade altijd wordt beproefd. Kunt u dat dan wel altijd bij elkaar brengen, die soms zo vurige pijlen van de boze, en tegelijkertijd dat grote wonder van aangenomen te zijn tot zijn kind, de duivel, hè, die gebruikt deze moeilijke dingen zo graag om je bij de Heere vandaan te houden. Dat fluistert hij je in, dat God je vergeten is, dat hij je straft en dat je niets hebt aan zo'n leven met hem, dat je maar moet stoppen met bidden. Zijn gedachten, hè, waardoor je vrede en het vertrouwen helemaal verwoest dreigt te worden. Soms benut hij tijden van zwakheid, beproeving en verwarring om je ziel terug te brengen onder de gevangenschap van de wet van de zonde en van de dood. Soms blaast hij twijfelingen in over je aanneming. Dan laat hij je geloven dat je bekering niets anders is dan projectie, zelfmisleiding, zinsbegoocheling, dat je godsdienst kort en goed nep is. Wat nog erger is, dan laat hij twijfelen aan de macht en de bereidwilligheid van Christus om de zondaar te verlossen en zalig te maken. De ankers van je ziel, die worden weggenomen om de wereld terug te halen. En je drijft op de soms onstuimige golven van vertwijfeling en zielsbenauwdheid. Je voelt je overgeleverd aan alle wind van leer en de golven van ongeloof. Gemeente, daar kunt u veel van teruglezen in de psalmen. Moet je maar eens doen. Dan zie je dat Gods genade altijd glans krijgt, juist tegen die achtergrond. Je leest van de schreeuw uit de diepte, van het waarom. De Heer Jezus zelf heeft het trouwens ook zo op Golgotha uitgeroepen. Maar let dan op wat Paulus ons vandaag vertelt. Het is alsof Paulus ons aankijkt en uitroept bezorgd: kijk, kijk omhoog, kijk verder en blijf volharden. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood. Waarop vers 10 dan zo prachtig aansluit, want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. En dan, gemeente, roepen we elkaar toe met het begin van hoofdstuk 12. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk van getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo licht omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en de volleinde van het geloof, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande heeft veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Gemeente, worstelen wij daar zo mee? Geef dat bij tijden een stil vragen, misschien zelfs wel verzet. Heere, deze weg, hè, is niet die van mij. Dit wil ik niet. Dit kan ik niet. Dreigen ook wij daaronder te verflauwen en te bezwijken. Aanmerk dan deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaar tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. En vergeet de vermaning, de oproep niet, die naar u toe komt als zoon of dochter, mijn zoon, mijn dochter, ach niet klein, de kastijding van de Heere, en bezwijk niet als u van hem bestraft wordt. Let dan ook op het vervolg van de tekst, want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt een iedere zoon of dochter die die aanneemt. Indien u de kastijding verdraagt, zo gedraagt God zich jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar, tegendeel, wanneer u zonder kastijding bent, welke allen deelachtig zijn geworden, dan bent u bastaarden. En niet zonen. Gemeente, ziet u hoe de gelovigen worden opgeroepen om zijn voetstappen te drukken. Om hem te volgen, om te volharden. Paulus zegt het, lijden, hè? Lijden, dat is het pad naar de glorie. Voor mensen is de dood de grootste blokkade om de glorie te bereiken. Maar Jezus ruimt die uit de weg. Door de heerser over de dood uit te schakelen. En laat ons dan op de hemelwaartsdag vertroosten. De toekomst is gegarandeerd in hem. Derde gedachte. De bron van de genade. Eerst gaan we samen zingen vers 6 van Psalm 72. Ja, elke vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En wat er volgt in vers 6 van Psalm 72.
gemeente Jezus gekroond. De eer van de verhoging, de weg van de vernedering, derde bron van de genade. Laatste tekst gaat erover, opdat hij door de genade van God voor allen de dood smaken zou. En dan denk ik zomaar dat we allemaal iets hebben van, hé wacht even, dat is zojuist ook al gezegd. Toen hoorde je het nare woord, dood, ook al voorbij komen. Begrijpelijke vragen, hoe het zit. Nou kijk, het laatste tekstgedeelte kun je het beste lezen als een verdiepende uitleg van een stukje van de tweede gedachte vanwege het lijden van de dood. Toen zei ik al, dat lijden van de dood is de diepste grond, de basis, de reden voor de eer van de verhoging van de Heer Jezus. Zonder het kruis op Golgotha, gemeente, zou er geen hemelvaart mogelijk zijn. Want hij is niet alleen door al dat lijden van de dood heen gegaan, maar ook verhoogd met dit doel dat het door Gods genade aan allen ten goede komt dat hij de dood smaakte. Dat er ook vandaag zulke zegeningen in zullen liggen. Eerste woorden, gemeente. De dood smaken. Jongens en meisjes, dat klinkt best apart, vind je niet? De dood smaken, een voorbeeld voor jullie. Misschien heb je wel eens iets heel bitters te drinken gekregen. Laat ik maar wat zeggen. Een drankje van de dokter of zo. Toen je aan dat drankje rook, had je al iets van, dit is niet lekker. Toen je het opdronk, toen smaakte je pas hoe vies het echt is. Je smaakt het dan. Je ervaart het dan pas echt. En zo zijn veel diepere zinnen nu ook hier. De dood smaken is een Bijbelse manier van zeggen waarmee het ondergaan van de verschrikking van de dood wordt uitgedrukt. En dan denk je inderdaad aan al dat lijden van de Heer Jezus, ja zelfs aan zijn sterven, waarin hij de dood heeft gedood, waarin hij de drinkbeker van de toorn van God over de zonden van de totale mensheid heeft leeggedronken. Christus heeft de geweldhebber van de dood, de straf op die oude paradijszonde dus, teniet gedaan. Christus heeft de dood overwonnen en heeft de zonden verzoend. Want dat lijden, dat sterven van de Heer Jezus heeft bij God zo'n onuitsprekelijke waarde. Daardoor werd de poort van de hemel voor de Heer Jezus weer geopend. Is die weer naar binnen gegaan. Daardoor werd hij met heerlijkheid en eer gekroond. En dan zal dat ook echt door Gods genade aan allen ten goede komen dat hij de dood smaakte. Want hij deed dat als borg en als middelaar voor hen en in hun plaats voor allen staat er dan. Wie dat zijn? In de grondtaal kun je lezen dat het gaat om allen, in de zin van ieder van hen persoonlijk. Grondtaal staat in het mannelijke enkelvoud. Je kunt er ook voor lezen dus. Voor elke enkeling. Hebt u? Voor elke enkeling. Jongens en meisjes. Denk aan bekende beeld van de herder met de schapen. Johannes 10 kun je ervan teruglezen. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Die goede herder is het beeld van de Heer Jezus. En de schapen, beeld van de gelovigen, hen allen en ieder van hen ook persoonlijk. Het zijn die jongens en die meisjes, die mannen en die vrouwen, die we gedacht tegenkwamen bij het begin van de preek. Mensen die door genade, door het geloof aan hen verbonden zijn en hen dan lief hebben. Hoor jij daar ook al bij? En u gaat na je eigen leven. Want het zijn stuk voor stuk mensen, voor wie het in de lijn van de tekst van morgen een even groot wonder wordt en al maar groter wonder blijft, dat de Heer Jezus ook voor hen de dood smaakte. Want je leerde door het werk van de Heilige Geest dat jij die dood hebt verdiend, dat jij die waardig hebt gemaakt. Voor dat oordeel van God leerde je buigen. Je leerde God gelijk te geven in zijn oordeel. Dat maakt dan ook het wonder uit. Wanneer dat heerlijk wonder door gaat breken in je leven. De Heer Jezus heeft dat oordeel van de dood ook voor mij weggedragen. Hij is ook voor mij die weg teruggegaan naar de hemel. Ja, ook voor mij is hij met heerlijkheid en eer gekroond. En zeker gemeente, dan is het zien van onze tekst bij al die allen verschillend. Geef direct toe. Dat zien is bij allen verschillend. Simpel gezegd, de een ziet er meer van dan de ander. De een ziet het helderder en duidelijker dan de ander. Het zien is soms zo omfloerst door wolken van aanvechtingen, door de stormen van vertwijfelingen. Het kan allemaal waar wezen. Maar de kern is bij alle gelijk. Die gouden ogenblikken, gemeente, onder een open hemel, wanneer je door het geloof wat van dat wonder van de hemelvaart naar Jezus voor jezelf gaat zien. De Heer Jezus heeft in zijn hemelvaart de deur naar de hemel geopend en de deur naar de hel dichtgedaan, ook voor mij. En dan leef het soms zo krachtig in je hart, ook op de hemelvaartsdag, ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En met alle verschil wat er zijn kan in de kracht, in de maat van het geloof, wordt er wat van gezien en wat ervaren van het nut en van de troost van de hemelvaart van de Heer Jezus. Mijn Heer Jezus is nu in de hemel bij zijn Vader, ook mijn voorspreker. Hij bidt voor mij. Gemeente, hij bidt voor mij. In die tijden ook, als ik niet meer bidden kan, als ik geen woorden meer heb, als het wordt afgesneden bij je tong en bij je lippen. Hij bidt voor mij. De hemelvaart van de Heer Jezus is de garantie. Ik zal daar zelf ook eens zijn. En harten worden volgemaakt van de liefde van God. Gaan afronden, gemeente. Jezus gekroond, de eer van de verhoging, de weg van de vernedering, de bron van de genade. Gemeente, nog even terug naar het begin van de preek. Weet u nog? In gedachten, hè, gingen wij bij de discipelen staan. Ik hoop u ook. Bij de discipelen staan. En we keken met hen naar boven. Voor de discipelen was het voorbij toen er twee engelen naar hen toe kwamen. Die vertellen, de Heer Jezus is teruggegaan naar de hemel. En waarom kijken jullie daar zo naar boven? Ze krijgen de opdracht, de discipelen krijgen de opdracht, ze moeten naar Jeruzalem gaan. Om de eenvoudige reden. Omdat Gods werk, gemeente, omdat Gods werk door zal gaan, moeten ook zij doorgaan met het werk waartoe de Heer geroepen heeft. Totdat dat grote doel is bereikt. En Gods gemeente zal zijn toegebracht. En het einde daar zal zijn. Want deze Jezus, die van hen opgenomen is in de hemel, zal net zo komen zoals jullie hem naar de hemel hebben zien heen varen. Jongens en meisjes. De Heer Jezus, hè. Die zal niet altijd in de hemel blijven. Besef je dat? Die zal niet altijd in de hemel blijven. Hij zal eens terugkomen bij de wederkomst. Gemeente, Jezus is niet alleen de weggaande aan wie je soms zulke mooie herinneringen overhoudt. Nee, gemeente. Hij is voor degene die hem door het geloof leren verwachten. Ook de komende. Ook de komende. Dat is de troost, gemeente, de onzegbaar rijke troost. Waar deze engelen op wijzen. Toen. En ook vandaag. Sinds de hemelvaart. Van de Heere Jezus. Kinderen van God in ons midden. Gaan we zijn toekomst tegemoet. Naar die dag. Waarop alles af is. En waarop alles is voltooid. Het profetisch werk. Het getuigenis van het evangelie. Onder alle volkeren is dan klaar. Het priesterlijke werk. De heiliging, de voortdurende heiliging van de gelovigen. Is dan voorbij. En dat koninklijke werk, de toebrenging van alle onderdanen, ver weg, dichtbij, het is dan voorbij. Gemeente, wie hem bij de wederkomst niet lief heeft, die zal dan roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. O, laat u toch in liefde waarschuwen. Denk aan de Hebreeënbrief. Heden. Vandaag. Is het een wel aangename tijd. Is het een dag van zaligheid. Zoek dan toch de Heere en leef. Aan de andere kant is deze. Wie hem bij de wederkomst wel lief heeft gekregen. Die zal dan uitroepen. In innige zielsverwondering en zoveel blijdschap. Zie, deze is onze God. We hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Zie, deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. En wij zullen ons verheugen. En verblijden in zijn zaligheid. Gemeente, kind des Heeren, dan wordt het ten volle waar. Maar wij zien Jezus met een open blik. Voor eeuwig en voor altijd. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die weinig minder dan de engelen geworden was. Vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood smaken zou. En dat nu ook, ja ook voor mij. Amen. Tot besluit van deze dienst. Psalm 68 vers 9 en 17. Gods wagens boven het luchterswerk. Vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Vers 9 en 17 van Psalm 68. Gemeente, want de weersomstandigheden zal de ontruimingsoefening van vanmorgen die gepland stond niet doorgaan. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Draag dan met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.